Noord-Holland-Zuidland, postbus 21000 1202 BA in Hilversum. Ik wens u nog een heel fijne avond en wat mij betreft graag tot later.
Het weekend van Radio 5.
Ik zou wel eens willen weten. Met Richard Groeneboom.
Goedenavond en hartelijk welkom bij Ik zou wel eens willen weten. De komende weken zit hier aan tafel dominee Ruud van Kamp uit Rotterdam en de evangelist Aad van der Zanden uit Oosterbeek. Ook hartelijk welkom. De vraag vanavond is van een vrouwelijke luisteraar die moeite heeft met de prediking in de reformatorische kerk waar ze lid is. Een prediking die haar emotioneel uit balans brengt. Ze schrijft het volgende. Beste panelleden van Ik zou wel eens willen weten, graag zou ik u het volgende willen voorleggen. Ik ben opgegroeid en beleidend lid van een reformatorische kerk. In onze gemeente wordt sterk onderscheidend gepreekt. De preken van de Heer Jezus zelf worden hierin als voorbeeld gebruikt. De twee zonen, twee bouwers, twee soorten bruiloftsmeisjes, kaf en koren, tarwe en onkruid, schapen en bokken, etc. Ik geloof dat de mens door God geschapen is, met ieder zijn eigen karakter en aard. Bij mezelf merk ik dat deze wijze van preken mij vaak schrik geeft en onzekerheid, doordat ik geneigd ben het oordeel meer naar me toe te trekken dan het verlossingswerk. Ik luister dus eigenlijk selectief. Ik ben geneigd om me vooral op het oordeel te richten, waardoor ik het moeilijk vind om het offer van Christus gelovig te aanvaarden. Met mijn verstand geloof ik dat in mijn gemeente Bijbels wordt gepreekt, maar met mijn emotie raak ik door deze prediking wel uit balans. Doordat het negatieve blijft hangen en de positieve boodschap daarmee meer langs me heen gaat. Daardoor vind ik het moeilijk om Gods geest in me te laten werken. Het roept soms zelfs angst op, dat het voor mij wel nooit zal kunnen, want ik voel me niet schuldig genoeg. Ik vraag me af, in hoeverre mag je zoeken naar een prediking die beter past bij je karakter en emoties? Voor mij zou dat betekenen dat het een preek is waarbij meer Christus en zijn werk centraal staat dan het oordeel. Hoewel ik me wel realiseer dat elk mens liever over Gods liefde hoort preken dan over Gods oordeel. Ik weet hier niet goed mee om te gaan. Ook omdat het mede van mijn stemming afhangt hoe ik een preek beluister. Hoewel de prediking me regelmatig uit balans brengt, is het voor mij een te grote stap om de gemeente te verlaten en me bij een andere kerk aan te sluiten. Ik ben namelijk single en erg gehecht aan de contacten bij mij in de gemeente. Is het ook niet zo dat de Heer me een plaats heeft gegeven in deze gemeente door mijn doop en via de belijdenis? Hij weet toch wat goed voor mij is? Of is het een gedachtegang die leidt tot een verkeerde leidzaamheid? En is het beter om een keus te maken voor een andere gemeente? Ruud.
Ja, de vraag die als eerste bij me boven kwam is, wat is nou eigenlijk Bijbelse prediking? Dat komt natuurlijk heel dichtbij. Ik ben zelf natuurlijk ook een dienaar van het woord. Is een Bijbelse prediking een beschrijvende prediking? Is het een appellerende prediking? Roep je mensen op tot geloofszondaars? Is het vooral een onderscheidende prediking? Moet je heel goed aangeven wie er buiten, wie er binnen staat? Bevindelijke prediking? Wat Gods volk meemaakt? Nou, in ieder geval zou ik dit willen zeggen. Preken, dat is proclameren, dat is verkondigen. En ik zeg het wel eens zo, ook in de preek, van eigenlijk heb je drie stukken. Zoals de catechisme dat zegt, hè? Ellende, verlossing en dankbaarheid. Daarnaast heb je de twee wegen. Nou, dat staat in de vraag, de twee wegen. Hè? Een brede weg en een smalle weg, zoals de Heer Jezus dat zelf ook zegt. Drie stukken, twee wegen. Maar vooral die ene naam. En dat is eigenlijk mijn hartstocht. Die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. En die naam moeten wij als predikanten niet alleen noemen. Maar Paulus zegt, ik roem in die naam. Daar was hij vol van. En daar waren zijn preken mee gevuld. Dat moet de gemeente niet alleen horen, maar ze moeten ook aan mij kunnen merken. horen ze niet alleen aan mij wat, maar zien ze ook aan mij wat, dat ik er zin in heb, dat ik het fijn vind om die naam te verhogen, om die naam aan het hart van mijn hoorders te leggen. En nou ja, dat zou ik als eerste willen zeggen. Die ene naam, die is als een toevlucht. En die ene naam is als een schuilplaats. En die moet worden geroemd.
Ja, Aad, een prediking waarbij sterk onderscheidend wordt gepreekt. Waarbij volgens deze briefschrijfster de nadruk erg op het oordeel ligt. Waardoor ze eigenlijk zoiets heeft van ja, ik kan er niet bij dat verlossingswerk van Christus.
Nou, ik denk dat het natuurlijk heel veel te maken heeft met de leer waaronder ze zit. En als er in de gemeente waar ze is misschien meer aandacht wordt gegeven aan de leer over het oordeel en minder over de verlossing van het oordeel, dan beïnvloedt dat je leven. Daarbij komt, denk ik, bij haar dat er een bepaalde aantrekkingskracht is naar het negatieve. Dat zal met je karakter te maken hebben. Dat schrijft ze ook heel duidelijk. Steeds weer opnieuw kies ik als het ware voor dat negatieve. Ze wordt er als het ware naartoe getrokken. Maar even terug, als ik eraan denk, aan de leer die verkondigd wordt, dan moet ik toch denken aan datgene wat ik lees in de eerste Johannesbrief. Johannes, die zegt heel duidelijk in de eerste Johannesbrief van dit is wat we u verkondigen. En als je dat dan gaat doorlezen, dan begint hij te vertellen dat hij verkondigt dat wat hij gezien heeft, wat hij gehoord heeft, wat hij getast heeft met zijn eigen handen, met zijn eigen ogen. Dus een man die uit ervaring spreekt. En als we een prediker hebben die uit ervaring spreekt over de verlossing in Christus, ja, dan is dat een leer die je over mag brengen naar mensen die zeggen van nou, dat trekt me aan. Daarmee schuif je het oordeel niet opzij, want het oordeel wordt ook genoemd. Maar Christus is degene die onze zonde heeft gedragen. En de Bijbel leert heel duidelijk in Romeinen 8, zo komen wij dan niet meer in het oordeel.
Ja, er wordt ook opgemerkt in deze brief. Hè. Het zijn vaak preken die onderscheidend zijn. Hè. Schapen of bokken, hè. Wijze meisjes, dwaze meisjes. Waarbij je de indruk krijgt dat het vaak preken zijn die liggen op het thema van de rechtvaardigmaking.
Ja, nou ja, dat is niks mis mee. Alleen, wat is jouw insteek als dominee? Wat wil je nou als dominee, als prediker van het woord, wat wil je nou de mensen meegeven? Ja. Nou, die vraag heb ik ook naar mezelf toe laten komen van wat wil ik nou eigenlijk aan de mensen meegeven? Ik denk aan een voorbeeld van uit de 19e eeuw van Spurgeon. Jij kent dat misschien ook wel, Aad. Er waren twee Amerikaanse toeristen en die gingen naar Londen. En 's morgens gingen ze naar een zekere dominee Parker. En ze luisterden een geweldige redenaar. En ze kwamen de kerk uit en ze waren helemaal onder de indruk. Wat een geweldige prediker is die dominee Parker. En 's avonds gingen ze naar Spurgeon. Nou, was natuurlijk ook een geweldige prediker en ze waren helemaal onder de indruk en ze luisterden. En ze vergaten op een gegeven moment zichzelf en ze vergaten ook Spurgeon. En ze kwamen de kerk uit na afloop van de dienst en ze zeiden, wat een heerlijke zaligmaker is Jezus Christus. En ik denk van, ja, wat wil je als dominee nou meegeven? Wat een ernstige prediker is dat. Die man die preekte twee wegen. Maar dan schiet je wel tekort. Ik zou graag willen dat mijn luisteraars, mijn gemeenteleden, dat ze de kerk uitgaan met dat ze onder de indruk komen. Wat een geweldige zaligmaker hebben wij. Is van onze God gegeven. He, dat ze de koning zien schitteren en dat ze voor hem gaan vallen.
Dat centraal staat eigenlijk in de preek.
Dat centraal staat. Anders wil ik niet spreken. Dat is mijn passie.
En dat, nou ja, ik vond het zo mooi, want je haalde net in het begin het voorbeeld aan van Paulus. Dat je zei van hij was er zo vol van. En dan denk ik, ja, maar wij moeten er ook vol van zijn. Want anders komt het ook niet over. En als ik vol ben van de Heer Jezus, dan zijn het geen woorden, maar dan straal ik het ook uit.
Goed, jij zegt van Ruud, van er is niks mis mee. Preken altijd over de rechtvaardigmaking. Je kunt daarmee natuurlijk wel het risico hebben dat je een gemeente wel eenzijdig voedt. Als het altijd gaat om de vraag van ben je bekeerd? En je altijd met een gevoel blijft zitten van ja, de vraag wordt weer gesteld. Dus het zal wel niet zo zijn.
Ja, je moet ook niet in de eerste beginselen blijven hangen. Hè? Dat is natuurlijk ook zo. Maar ik bedoel eigenlijk daarmee te zeggen dat een waarschuwende prediking. Kijk, de andere kant van het evangelie is altijd het oordeel. He, wie geloofd zal hebben en gedoopt, die zal zalig worden. Maar die niet geloofd zal hebben, dat is de andere kant. Pas geleden had ik een doopdienst. Toen heb ik gesproken over de wateren van Noach. De ark en zo. Toen kwam het weer op me af hoe Noach genoemd wordt de prediker van de gerechtigheid. En hij heeft die ark gebouwd. Een geweldige deur. Een hele grote deur zat daarin. Want de dikste olifant kon er doorheen. Maar eigenlijk heeft die man, die heeft met zijn vinger, een waarschuwende vinger heeft hij omhoog gestaan. Van denk erom mensen, het oordeel van God komt, God gaat de zondvloed geven. Maar met die waarschuwende vinger heeft hij ook gewezen,
die deur
staat wel open. Ja. En die staat niet op een kier. En ik wil niet alleen dat er domme ganzen en stomme ezels inkomen en slome slakken, maar dat er zondaars inkomen. Dus met die waarschuwende, die opgeheven vinger, was er ook een heenwijzende vinger, die deur staat open ook voor u.
Ja.
En dat moet gepredikt worden.
Ja, kijk, en de briefschrijfster die onderkent het ook wel. Hè, want die zegt ook heel duidelijk van, ja, met mijn verstand geloof ik het ook wel. Hè, dus met andere woorden, de prediking over Christus, die geloof ik wel. Maar ik heb het gevoel dat ik er toch niet bij kan. Nou, ik zou er toch nog een keer op willen wijzen dat de Bijbel ons leert, wie wil, die mag komen. En daar komt die wil weer aan de orde, waar ook heel veel mensen mee worstelen. Want het is niet genoeg om dingen te weten met je verstand. Het is niet genoeg om de dingen te voelen. Maar je moet het weten met je wil. En ik zeg altijd, je kan dingen weten met je wil buiten je verstand, door te accepteren dat het waar is wat God in zijn woord zegt. Ja. Dus je moet God op zijn woord accepteren met je wil. Als je aan mij zou vragen, Aad, begrijp jij dat jij behouden bent? Dan zeg ik begrijp er niks van. Als je aan me vraagt, weet je dat je behouden bent? Dan zeg ik ja, dat weet ik voor 100%. Waarom weet ik dat dan? Wat ik met mijn verstand niet kan begrijpen. Ik weet het omdat God het zegt. En God zegt, wie in mij gelooft, die krijgt niet het eeuwige leven, maar die heeft het eeuwige leven.
Ja, er zit nog, denk ik, nog een andere kant aan. Ik kan het wel invoelen. Ik ben zelf, ik kom uit de reformatorische hoek en ik ben een bondsdominee. Ik voel dat wel in. Ik vind het moeilijk om het offer van Christus gelovig te aanvaarden, zegt ze. Hè? Richard, ik heb pas geleden een preek mogen houden over 2 Korinthe 5. Althans, dat ging dan over, wij zijn gezanten van Christus wegen. En wij bidden nu alsof God door ons baden, laat u met God verzoenen. Ja. En toen kwam ik er weer zo van onder de indruk. Kijk, in onze kringen wordt vaak gezegd, je moet bidden om een nieuw hart. En we moeten daar vaak om vragen en veel om vragen. Maar in die tekst is het andersom. Niet dat wij bidden of God ons wil bekeren, of wil behouden. Maar God bidt. Een biddende God. Preken is smeken. Namens God laat je met mij verzoenen. Er is een Schotse dominee geweest, Andrew Gray. Iemand uit de reformatorische hoek komt, die weet wat ik het over heb. En die zegt op een gegeven moment dit. Hij zegt, in elke preek, daar ligt Christus geknield aan de deur van je hart. En hij smeekt, mag ik jou redden? Nou, dat is preken. En hoeveel onverhoorde gebeden zijn er niet van Gods kant, dat hij ons bidt, laat je met mij verzoenen, maar dat ik niet luister. En dat is hetzelfde met de uitdrukking, ik sta er nog buiten, weet je wel? En als je op Openbaring 3 leest, wie staat er dan buiten? Niet ik, maar Christus staat buiten. Hij staat buiten de deur van ons en hij klopt. En dan moet ik bidden en dan moet ik zoeken en dan moet ik kloppen. En dan zeg ik wel eens tegen zo'n, ja, iemand die in dezelfde trant denkt als de briefschrijfster, dan moet je het andersom doen. Niet dat jij bidt, maar God bidt bij jou. Ja. Niet dat jij klopt en zo lang en dat het al zo, dat God maar niet wil horen, maar hij klopt aan jouw deur. Hij staat buiten. En niet dat jij moet zoeken, maar hij zoekt jou.
Ja.
En dan komt het anders te liggen. Dan heeft God niet meer de schuld of God die niet wil, maar dan komt het bij mij te liggen.
Maar dat is precies met de woorden die je aangeeft. Ik sprak een tijdje geleden ook voor reformatorische jongeren. En op een gegeven moment kwam het daar ook over dat ik op een gegeven moment gezegd heb, jullie worstelen met de vraag dat je Christus niet kunt aannemen. En toen heb ik gewoon gezegd, letterlijk wat je nu citeert, laat het nu eens toe. Want je houdt het tegen. Nee, laat het nu eens toe wat er staat dat God zijn zoon voor jou heeft gegeven. Laat je nu eens met God verzoenen. En dan valt er een stilte. Waarom? Omdat het iets is wat ze helemaal niet kennen.
Ja, en die 2 Korinthe 15, net citeert, wordt ook de tekst genoemd, hè, in vers 10. Wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Ja, dat kan dan weer zo'n tekst zijn die op zo'n briefschrijver overkomt van het oordeel.
Ja, dat is waar. Maar je moet altijd, Richard, je moet altijd lezen wat ervoor staat en wat erna komt. En ik vind het zo geweldig dat juist in 2 Korinthe 5, hè, dat daar dan vlak na komt dat Paulus zegt, wij bewegen u. Wij willen u bewegen tot het geloof. De liefde van Christus dringt ons, zegt hij in datzelfde hoofdstuk. De liefde van Christus dringt ons om u te bewegen tot het geloof. Je moet mensen niet alleen laten zien. Tenminste, zo zie ik het met alle vezels van mijn bestaan. Je moet mensen niet alleen laten zien dat er twee wegen zijn. Maar je moet ze ook vertellen hoe je van die ene weg op de andere weg komt.
Jawel.
En je moet ze als het ware dringen. Om in te gaan. Je moet ze bij de hand nemen. En ik wil niet dat jij verloren gaat, maar dat jij... Laten we samen naar het kruis gaan. Zeg. Je probeert mensen mee te nemen.
Maar ik vind het een hele gevaarlijke tekst die je nu noemt, Richard. Omdat dat een uitleg nodig heeft. Want het gaat in die tekst helemaal niet om het oordeel. Het gaat in die tekst over de beoordeling. En dat is wat anders. Daar gaat het over de beoordeling van wat heb ik met mijn leven, wat door Christus behoud is, wat heb ik met dat leven gedaan.
Dat heeft geen betrekking op gelovig of ongelovig?
Absoluut niet. Er komen ook alleen maar gelovigen voor de rechterstoel van Christus. Geen ongelovigen. De ongelovigen zullen openbaar worden voor de witte troon van God. Maar niet bij de rechterstoel van Christus. Daar is de beoordeling op grond van ontvang ik loon voor datgene wat ik uit liefde voor Christus gedaan heb.
Dus je moet dan eigenlijk zeggen, er zijn verschillende gradaties gelovigen, zou je kunnen zeggen.
Jazeker. Ja. Jazeker.
En degene die meer voor Christus hebben geleefd, zullen ook een hogere beloning krijgen bij het oordeel. Ja, al mensen die dat minder hebben gedaan.
Maar de Heer Jezus vertelt toch ook in de gelijkenis van de een die zal heersen over 10 steden, de ander over 5 steden. Dus er is een gradatie. Maar dat ligt eraan, hoe hebben wij ons leven geleefd op aarde? Hebben we alleen maar geleefd voor onszelf? Ik vergeet nooit, ik moest een begrafenis leiden van iemand die ik niet kende, maar de predikant was uitgevallen. En toen heb ik gezegd, wat moet ik zeggen? Ik zeg, ik ken de hele man niet. Toen zegt hij, nou, hij heeft een behouden aankomst en een verloren leven. Hmm. Ik zeg, wat bedoel je? Hij zegt, hij is behouden in Christus, maar hij heeft zijn leven lang alleen maar geleefd voor zichzelf. Een grote egoïst. Nou, die man komt met lege handen. Die heeft niets kunnen doen, of hij heeft niets gedaan uit liefde voor Christus. Alleen maar puur voor zichzelf.
En zo kan het natuurlijk ook zijn met de vraagstelster. Hè? Dat je zegt van heel je leven is top je rond die vraag van ben ik nou een kind van God of niet? En dan aan het eind breekt het door. Dan zeg ik heb eigenlijk een verloren leven gehad, maar wel een behouden ziel. Ja. Dan heb God eigenlijk met jouw leven niets kunnen doen wat vruchtbaar is in zijn koninkrijk. Ja, toch wil ik nog één iets zeggen, Richard, kan het nog even?
Zeker.
Dat is inderdaad over je karakter, hè? Je aard, je aanleg. Ik geloof wel dat dat meespeelt. En je ziet het ook bij de discipelen. De Heer Jezus had 12 discipelen. Ze hadden 12 anders. En als je kijkt naar Thomas. Er staat 3 keer in het Johannesevangelie iets over Thomas. En het is 3 keer negatief. Als de Heer Jezus gaat naar Lazarus om hem op te wekken. Dan zegt Thomas, nou laten we meegaan met hem te sterven. Want hij gaat naar Judea. En in Johannes 14. Hè, ik ben de weg. Dan zegt de Heer, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Ja, ik weet de weg niet. En dan Johannes 20, ik zal geen zins geloven totdat ik gezien heb. Het is, hij had een zwaarmoedig karakter. En de Heere komt hem tegemoet. En hij komt uiteindelijk tot die belijdenis van mijn Heere en mijn God. Dus het heeft zeker te maken met... En dan zou ik tegen zulke mensen willen zeggen, die vaak last hebben van stemmingen. Ten diepste gaat, je zei het al in het begin aan, ten diepste gaat het niet om mijn stemmingen, maar het gaat om Gods stem.
Absoluut.
En dan kom je weer bij die ouderwetse psalm, zo gij zijn stem dan heden hoort. gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Ja. Nou, daar zit het hele evangelie in.
Absoluut.
Er spelen natuurlijk twee dingen een rol. Wellicht een prediking die heel erg op het oordeel gericht is. Dat kunnen we niet helemaal beoordelen op basis natuurlijk van deze brief. Hmm. Maar ook een stuk karakter, een combinatie van deze twee dingen. De briefschrijver stelt zichzelf de vraag van, ja, hoe moet ik daar nou mee omgaan? Want ik zit onder zo'n prediking, ik heb mijn karakter. Mag ik op zoek gaan naar een prediking die beter past bij mijn karakter?
Nou, er schuilt nog een gevaar. En dat is dat ze heel erg gericht is op haar gevoel. Wat schrijft ze ook van, ja, maar het geeft me, mag ik op zoek gaan naar een gemeente wat meer past bij mijn gevoel, bij mijn emotie. En dan zeg ik, je moet helemaal niet gaan zoeken datgene waar je een prettig gevoel bij hebt. Hè? Maar je moet inderdaad gaan zoeken bij Christus en je gevoel helemaal achteraan stellen. Beginnen met je wil en zeggen, ik accepteer wie Christus is. Ja. De uitwerking daarvan, van vreugde en vrede en van verlossing, die uitwerking daarvan, ja, die werkt ook uit in mijn gevoel. Maar ik moet het niet omdraaien. Als ik op mijn gevoelens zou moeten gaan zoeken naar een ware gemeente in de wereld, dan vind ik hem nergens. Want die is er niet. Maar haar gevoel, kijk dus ook met dat ze zegt van, ja, ik voel me niet schuldig genoeg. Dat is ook zo'n zinnetje in haar brief. Dan zeg ik van, je hoeft je helemaal niet wel of niet schuldig te voelen. Je bent schuldig. Romeinen 3, Jesaja 59. Dan mankeert van alles aan ons. Er woont niks goeds in ons. Of ik dat nou voel of niet voel. Maar ik moet als een verloren zondaar neerknielen bij de voet van het kruis. En geloven in dat wat de Heer Jezus zegt.
Ja. En die prediking die heeft ze toch wel moeite mee. Hè? Ze zegt van, dat maakt me emotioneel, brengt me dat uit balans. Hmm. Zou je adviseren van, nou, misschien is het toch voor jou beter om eens naar een andere gemeente te gaan? Een prediking die misschien...
Ja, dat vind ik nou ook weer zo wat. Dat moet je niet al te gauw doen. Hoewel, ik heb het boek van Andries Knevel gelezen, Avonduren. Die zit ook bij de EO.
Ja, we kennen hem.
En die zegt, wij bleven uiteindelijk veel te lang trouw aan onze gemeente. En we hebben daar nog steeds enorm veel spijt van. Tja.
Dat is levensgevaarlijk, om zoiets te zeggen.
Dat is levensgevaarlijk, maar goed. Dat is ook maar een grapje. Maar goed, daar zit iets in van, ik zeg altijd, als mensen naar de Maranatenkerk willen komen, dan lees ik vaak Psalm 27. Hm. David zegt, één ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Wat kom je hier nou doen? Zegt David, om de liefelijkheid van de Heere te aanschouwen. Daar gaat het me om. Ik wil graag iets van de liefelijkheid van de Heere Jezus zien. En te onderzoeken in zijn tempel. Ja. En ik zou eigenlijk aan de briefstelster willen, de vragenstelster willen zeggen van, eigenlijk moest ze een beetje ondeugend zijn. Dan moest ze eens een uur voordat de kerkdienst begint, moest ze een briefje maken. En dan moest ze opschrijven. Moest ze op de kansel leggen. En dan moest ze opschrijven, wij willen Jezus wel zien.
Ja.
En dat de dominee dat leest. Ja. En dat hij daar zo van onder de indruk komt, dat hij over de Christus gaat spreken. En dat hij mag gaan schitteren, de Heer Jezus. En hem gaan roemen. Ja. En dat ze dan volgende week een ander briefje neer kan leggen. En dat ze dan erop kan schrijven, wij hebben de Heer gezien.
Ja. Daar kunnen we alleen maar amen op zetten.
Ja. Dus nog niet op zoek naar een andere gemeente, Ruud.
Nee. Ik zou zeggen, van probeer dan ook via cursussen of internet. Of er zijn zoveel cd'tjes of bandjes. Of je kan beluisteren. Probeer dan daar wat voedingssupplementen te
misschien,
halen.
Misschien
is het natuurlijk wel zo. Maar als je jarenlang het gevoel hebt dat je topt onder de prediking en zit te verpieteren. Als je dat
ik denk ook dat je moet zorgen dat je voeding krijgt. Ja. En er zijn natuurlijk mogelijkheden om voeding te krijgen die Ruud net noemt. Maar ik denk inderdaad, als jij zegt van, ik zit in een gemeente waar ik altijd maar wordt geconfronteerd met datgene waar ik depressief van word. Ja, dan zou ik zeggen van, nou, dan moet je toch maar eens gaan kijken naar andere gemeenten. Hmm. En niet om iemand uit zijn kerk te halen, maar je moet wel gevoed worden door het woord van God.
Maar goed, laten we eerst maar eens beginnen met dat briefje volgende week zondag op de kant. Dat lijkt me toch een heel mooi advies om mij af te sluiten. Allebei weer hartelijk dank voor jullie bijdrage vanavond. Tot zover Ik zou wel eens willen weten. U kunt napraten over deze uitzending door te bellen met de afdeling Nazorg. Telefoonnummer is 0900 647 48 49. Heeft u zelf een vraag voor dit programma? Stuur dan een mailtje naar ikzou@eo.nl. En kijkt u ook eens op onze website eo.nl/ikzouweleenswillenweten. Graag tot volgende week.
Radio 5.
In de populaire orgelbespeling vanavond.